Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee, gemeente. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, voorbereiding zijn op de viering van het heilig avondmaal, dat de zondag erop in beide kerken zal staan aangericht. Voor de eerste keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd door Marcel van Halteren, Amersfoortseweg 19, en Jolanda Steenwijk, Geldersman 2. Met dankbaarheid delen we mee dat de dankdagcollecte heeft opgebracht 15.804 gulden en 30 cent. Er wordt aan herinnerd dat aanstaande donderdagavond om 8 uur hier in de fontein een kringavond zal worden belegd van de vrouwenverenigingen, waar iedereen hartelijk welkom is. En tenslotte, misschien is het goed om dat maar even te zeggen, omdat Kerkblad nog even uitblijft. We hebben als kerkenraad besloten om gedurende de periode dat we de diensten hebben om 8:30 in de Bron en 9:15 hier, en dat duidelijk toch de massa van de gemeente voor 9:15 kiest, de galerij open te stellen. Dat betekent niet dat die eerst vol moet komen en daarna pas beneden, dat snapt u wel. Maar 's morgens is de galerij in het vervolg open, totdat we hopelijk weer op een gewone manier kunnen kerk houden. Dan hopen we dat opnieuw te zien. Dus 's avonds niet, maar 's morgens wel. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 92, de versen 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. 92, 1 en 3. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet. Daarna zingen we de psalm die de kinderen deze week hebben moeten leren. Psalm 77, vers 7. En daarna volgt de schriftlezing. Die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4 tot 9. En vervolgens uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 18 tot 23. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen psalm 77, vers 7. En we lezen Filippenzen 4 vanaf vers 4 en Romeinen 8 vanaf vers 18. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Verblijd u in de Heere te allen tijden, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen ge ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Dan lezen we verder in Romeinen 8, vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en samen als in barensnood is, tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift gemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 20 van onze Heidelberger catechismus, waar we voor de tweede keer nu naar willen gaan luisteren. Zondag 20 en daarvan ook dit keer het eerste gedeelte alleen van antwoord 53. Bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 20, vraag en antwoord 53a. Daar luidt de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord is eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Tot zover. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we weer allereerst denken aan dominee Sterk. Dominee Sterk heeft met zijn gezin in de afgelopen week een eerste uitslag gehad van de dokter. En die uitslag was teleurstellend in die zin dat de chemokuur wel wat heeft gedaan, maar niet zo heeft aangeslagen als de dokters hadden gehoopt en verwacht. Dat betekent ook dat dominee Sterk vanmiddag niet naar het Elisabeth gaat voor een volgende kuur, maar dat hij morgen meteen al wordt opgenomen. Tenminste, we nemen aan dat hij wordt opgenomen. Hij moet er in elk geval naartoe in het academisch ziekenhuis in Groningen. U begrijpt, dat is weer een nieuwe bocht in de weg. Dat is weer een nieuwe verwerking. We blijven als gemeente rondom onze dominee en zijn gezin staan met onze gebeden, in de wetenschap dat er een God is die uitkomsten kan geven. In ons gebed willen we verder ook weer denken aan dominee Schroten, die de laatste tijd ook verder achteruit gaat, en die dat ook heel duidelijk merkt en voor wie de weg ook samen met zijn gezin zwaar wordt. De overige zieken betreft in de Lichtenberg is dat broeder Nagel van de Goudoever, die in de afgelopen week eigenlijk meer ziek is geworden dan dat hij herstelde. Dat betekent dat er ook voor hem heel veel te verwerken is en we willen ook hem bijzonder aan de Heere opdragen. Er werd in de afgelopen week geopereerd zuster H. Heugen Veldhuizen van de Amersfoortse weg 1, met wie het naar omstandigheden goed gaat. En in het Elisabeth ziekenhuis ligt nog Tini Veldhuizen ter Beek van de Amersfoortse weg 28... En in dat ziekenhuis denken we ook vanmorgen aan Rosalia Collen Corpadi. Maria de Graaf van de Graafje 16 tenslotte mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, u bereidt ons weer een schone novemberzondagmorgen. In plaats van de regens die in de afgelopen dagen nog alles neersloegen. In plaats van de wind die in de afgelopen dagen nog alles hard was. Geeft u ons vanmorgen uw zon die ons kerkpad beschijnt. En geeft u ons vanmorgen iets van een lofzang. De hemelen vertellen uw eer en het uitspansel verkondigt het werk van uw handen. En zo spreekt uw schepping van u, de grote schepper. Maar onderweg naar de kerk hebben we ook andere dingen gezien, heren. We zagen de bladeren liggen op ons pad. En ze spraken ons van de dood die in de wereld is gekomen. En we zagen de bomen met hun kaler wordende takken zich uitstrekken naar die heldere hemel van vanmorgen. Als een aanklacht aan ons adres, omdat wij mensen deze wereld hebben prijsgegeven aan uw grote tegenstander, de vorst der duisternis. Omdat wij mensen willens en wetens de dood liever hebben gehad dan het leven. Omdat wij mensen kiezen voor de vloek boven de zegen. Heren, wat zijn we dwazen. We hebben er ook samen van gezongen. Geen dwaas weet wat u ziet. Maar het geldt van ons allemaal van nature. Heren, wat zijn we een dwazen. Dat wij daar nou voor gekozen hebben. Voor een wereld waarin de bloemen doodgaan. Voor een wereld waarin het ene dier het andere verscheurt. Voor een wereld waarin mensen met elkaar overhoop liggen in plaats van dat ze met de armen om elkaar heen staan. Voor een wereld met kanker. Voor een wereld met mensen die voor hun leven gehandicapt zijn, zodat ze nooit kunnen zoals een ander. Voor een wereld vol kerkhoven. Wat zijn we een dwaze heren. Dan zijn we een ellendeling, een ongelukkige mensenkinderen. Als u toen of later had gezegd, ik wil er niks meer mee te maken hebben, heren, dan had u groot gelijk gehad en dan waren we omgekomen in de nacht, die dan pas helemaal gevallen was. En we zouden nooit hebben kunnen zeggen, wat doet u, want we hadden er zelf voor gekozen. Maar nu geeft u ons het voorrecht dat we op deze zondagmorgen naar de kerk mogen gaan. Dwars door die wereld heen die aan de ene kant spreekt van uw langmoedigheid en aan de andere kant van onze zonde die roept om het oordeel. En dat u ons hier brengt op deze plaats waar u betoont dat u nog altijd dezelfde bent. Die doet wat u deed toen de mens in de zonde viel, hem opzoeken. Tot hem komen met het evangelie. Met de belofte van de zaligheid in Jezus Christus, uw lieve Zoon, die u inmiddels hebt gegeven in deze wereld om zondaren zalig te maken. Heren, dat is onbegrijpelijk. Dat is zo groot, dat we dat nooit klein kunnen krijgen als we er ook maar iets van gaan verstaan. Dat u naar deze wereld wilde omzien. Dat u zo trouw was aan uw eigen werk, dat u gezegd hebt, ik wil mijn schepping terug. En dat uw Heilige Geest door is blijven werken, ook al moet die werken in deze wereld die de zonde dient en die u haat en die uw naam vloekt. Als we vanmorgen bij die dingen bepaald worden, heren, laat de prediking dan tot verootmoediging mogen leiden. En laat de prediking tot bezinning mogen brengen. En laat de prediking ons mogen brengen tot de vraag, waar willen we bij horen bij dat nieuwe rijk van God of bij die oude wereld van Satan? En geef ons dat we vanmorgen gaan verstaan, dat dat met heel ons leven te maken heeft. Met ons innerlijk net zo goed als met ons uiterlijk. Met onze handel en met onze wandel. Met onze zondag en onze door de weekse levenshoud. Geef, heren, dat uw dienstknecht daartoe de kracht ontvangt om te spreken en dat hij dat mag doen op grond van het bloed van de Heere Jezus. En vanwege de krachtige en vernieuwende werking van de Heilige Geest. Sterk zijn stem en leid zijn geest. En laat het zo tot een gezegende dienst mogen worden waarin wij verder mogen komen, maar vooral waarin uw naam de eer mag ontvangen. Want u bent het zo waard, heren. U bent het zo eeuwig waard. Geef uw zegen aan ons hier in de kerk. Wil een onbekeerde tot bekering brengen. Wil iemand die dacht dat hij geloofde, maar die zichzelf vergist, zijn dwaling doen inzien voordat het te laat is. Wil een van verre staande naar de bij brengen. Wil onze jonge mensen doen verstaan waar het op aankomt in dit leven. Geef een ieder een eigen zegen nadat u weet dat goed en dat nodig is. En schenk die zegen aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Mensen die aan hun leven ondervinden wat het wil zeggen dat ze leven in een gebroken bedeling. Mensen die altijd op hulp van een ander zijn aangewezen, soms al van hun kinderjaren af. Mensen die altijd moe zijn, die zich altijd ziek voelen, die altijd pijn hebben. Of die steeds duidelijker zien dat de levensavond valt en dat de gebreken van de ouderdom komen. En dat spoedig de dag zal aanbreken waarop het einde van dit leven aanbreekt. En dat vult toch altijd met een soort heimwee, Heere. Hoezeer een mens ook bereid kan zijn om u te ontmoeten. We bidden u voor alle rouwdragenden. Dat zijn ook van die wonden die als gevolg van de zonde geslagen zijn. Waren er geen zonden en waren geen wonden. De bodem van alle vragen rust ter wereld zonder schuld. En hoe meer we dat gaan zien, Heere, hoe meer we ook gaan verstaan hoe nodig het is om die wereld te ontvluchten. En voor uw aangezicht te leven in de verwachting van uw toekomst. We bidden u dat voor de rouwdragenden. We bidden u dat voor de kruisdragers. We bidden u dat voor de eenzamen, voor die mensen. En wie het leven niet brengt wat ze er vroeger van verwacht hebben. We bidden u dat ook voor onze zieken. En ook vanmorgen denken we dan weer heel bijzonder aan dominee Sterk en aan zijn gezin, Heere. U weet van de nieuwe zorg die er is gekomen. Het leek allemaal wat beter te gaan. Nu was er dit bericht van de dokter en dat stelt weer voor zoveel vragen. Wat is uw weg? Wat is uw bedoeling? En u moet morgen de weg naar Groningen worden gegaan. Om daar weer onbekende dokters te ontmoeten die zich zullen buigen over de ziekte. Heere, u bent het die mensen gaven en bekwaamheden schenkt, horen we vanmorgen. Zou u dat willen doen aan die professor? En zou u dat willen doen aan allen die hem bijstaan? En zou u kon het zijn een weg willen openen tot genezing? En het onze broeder en zuster willen geven dat ze in een stil vertrouwen mogen gaan. Ziende niet op dokters, maar op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Die het zwaarste kruis droeg. En die ons alleen maar vraagt om te volgen. Op plaatsen waar hij zijn voetstappen eerst heeft gezet. Onze ogen zijn op u, Heere. Och, u weet wel, wij zouden zo graag willen dat hij genezen mocht. Dat hij bewaard blijft voor zijn gezin. Dat u terug mag keren tot zijn dienstwerk onder ons. En wij met, dat moeten we beleiden met onze beperkte menselijke blik. Wij mogen u toch vertellen hoe dat in ons hart leeft. Dat wij het gevoel hebben dat we hem niet kunnen missen. Maar tegelijkertijd, u bent de soeverein. U mag met ons doen wat u behaagt. Als het in uw raad kan bestaan, Heere, wilt u genadig. Uitkomst schenken en genezing. Wilt u zijn met dominee Schroten en zijn gezin? Ook nu de weg weer zwaarder wordt en ook moeilijker naarmate het zo lang gaat duren. Heren, stelt u ze niet te veel op de proef. En maak het voor hen niet te zwaar. En laat midden in dat proces van afbraak mogen blijven wat tot nog toe altijd gebleven is door uw trouw. Dat u het goede werk dat u in hem begonnen bent ook zult voleindigen tot op de dag van Christus. En dat u dezelfde bent die ook zorgt voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en voor zijn gemeente. Heren, we bevelen ze bij u aan. We bidden u voor dominee Hofman, die ook zo kwetsbaar blijft, al gaat het naar omstandigheden wat beter. Laat ook zijn verwachtingen en die van zijn vrouw van u blijven. We bidden u voor al onze zieken, voor onze broeder Nagel, van wie we vorige week dachten dat hij zo weer thuis zou zijn, en die deze week in plaats daarvan veel zieker is geworden. Heren, u ziet hem ook op dit ogenblik in het ziekenhuis. U kent hem, u weet wat hij te verwerken heeft en wat dat allemaal voor hem betekent. Wilt u hem vandaag opzoeken, opdat hij vandaag ook zondag mag hebben? Zondag in die zin dat u spreekt tot zijn ziel. En kon het zijn Heere genezen, men geef hem terug aan de zijnen. En op uw tijd ook aan ons als gemeente. We bidden u voor zuster Huigen. We danken er u voor dat u haar door de operatie wilde heen helpen. Dat het naar omstandigheden ook goed mag gaan. Gedenk haar naar ziel en lichaam beide, opdat ze door u gezegend straks weer naar huis terug zal mogen. We denken aan Tini Veldhuizen. En we vragen u, Heere, waak over haar en over het kindje dat ze bij zich draagt. U bepaalt ons geboorteuur. Laat dat hun vertrouwen mogen zijn en laat het op uw tijd zo zijn dat u alle dingen wel maakt. Laat er verwachting zijn van u, de God van het leven. We bidden u voor Rosalia. Ook haar willen we opnieuw bij u noemen, Heere. En opnieuw haar zaak bij u bepleiten. En u vragen of u genadig een weg wilt openen voor haar, zodat ze mag leven. Maar vooral, doe haar leven in uw genadige tegenwoordigheid. En zegen ook allen die haar lief zijn. We danken er u voor dat Maria weer naar huis mocht. Al betekent dat niet dat ze geholpen is echt. Heere, wilt u zelf haar maar helpen. En wilt u zelf het kon het zijn zo maken, dat zij en wij ons mogen verblijden door uw grote daden. Wil uw bijzondere zorg over Maria en haar bijzondere omstandigheden ook heerlijk uitbreiden. En zo vragen we al die dingen aan u, Heere, al die dingen die er ons aan herinneren dat we in een gebroken bedeling leven. En dat we nog niet in het nieuwe Jeruzalem zijn. Heere, erbarm u over ons. En doe ons uitzien naar die toekomst en leer ons zuchten van verlangen naar die heerlijke tijd waarin u alleen maar geëerd wordt. En alle dingen alleen nog maar goed zullen zijn. Gebruik daartoe deze dienst. Zegen uw woord over heel de aarde. En hoor ons uit genade. Ter wille van hem. Die in deze wereld gekomen is. En die op grond van zijn volbrachte werk. Het mag zeggen. Zie. Ik maak alle dingen nieuw. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 115, de versen 1, 8 en 9. 115, 1, 8 en 9. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 98, vers 4. 98, het laatste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, we zijn de vorige keer samen begonnen met de behandeling van datgene wat we op grond van de schriften geloven, van de persoon van de Heilige Geest en van zijn werk. En die vorige keer, ik vat het nog even samen om op die manier de draad met u weer te kunnen opvatten. De vorige keer hebben we toen gezien, de Heilige Geest is met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God, zelf ook God. Dat wil zeggen, waar de Heilige Geest komt en waar hij woning maakt in het hart en in het leven van een zondaar, daar is herstel van de gemeenschap met God. Want omdat hij God is, werkt hij ook als God soeverein. En dat betekent dat hij naar zijn behagen in het leven van de een kan komen, op de manier van het suizen van een zachte lentewind, zodat een mensenkind mag zeggen, Heere, gij hebt mij liefelijk omhelst. En de andere keer komt hij met het bulderen van een zware novemberstorm, en een mensenkind tegen de grond geslagen moet het belijden, Heere. U bent me te sterk geworden, u hebt mij overwonnen. Maar hoe dan ook, hij zoekt woning in het hart van de mens en hij wil het zo ver brengen dat die mens zal zeggen, mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God woont in mij. En vervolgens hebben we samen gezien die vorige keer, dat onze belijdenis ervan spreekt dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En we hebben tegen elkaar gezegd, u moet er goed op letten, dat betekent niet dat hij evenals de Vader en de Zoon God is, want dat hebben we in zondag 8 in een grijs verleden al eens een keer samen gezien. Maar tezamen met, dat herinnert ons eraan dat die Heilige Geest van de Vader uitgaat. Dat er een duidelijke coöperatie is, een samenwerking tussen de Vader en de Heilige Geest. En als we ons afvragen waar dat in bestaat, dan maakt de Bijbel het ons duidelijk dat de Heilige Geest de voltooier is, de voleinder van het werk van God. Diegene die dat werk van God tot zijn doel brengt, tot zijn bestemming, die er de kroon op zet, die er het goddelijke stempel aangeeft. Het is daarom een gevolg van het werk van de Heilige Geest. Dat we elkaar vanmorgen eraan kunnen herinneren dat de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En het is maar niet alleen de hemel die dat doet. Nee, het is de ganse schepping zoals Psalm 8 het zingt. Wat de paden door der zeeën doorkruist en wat de weiden bevolkt en wat de bergen bewoont en wat door de lucht vliegt. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En zelfs dwars door de verwoestende werking van de zonde heen, waarmee wij te maken hebben gekregen, is het nog zo dat de heerlijkheid van God in de werken van zijn handen zich openbaart. Maar het is wel een gevolg van de zonde dat het alleen maar door de Heilige Geest is dat een mens er oog voor gaat krijgen. En dat een mens leert lezen in dat schone boek van de schepping. En dat hij daarin ontdekt de heerlijke en heilige naam van God en het mee gaat zingen. Hoe heerlijk is uw naam, o grote schepper van alle dingen. En dan moeten we vanmorgen zien dat we weer een eindje verder komen, gemeente. Voor alle duidelijkheid, al hebt u dat uit de lezing van, van de zondagsafdeling van de catechismus natuurlijk al wel begrepen. Wij komen vanmorgen er nog niet aan toe aan die belijdenis van het persoonlijke dat hij ook mij gegeven is. We zullen er vanmorgen zelfs nog niet aan toe komen om te verstaan dat, wat dat wil zeggen, dat hij tezamen met de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ik kan me indenken, Dat er een aantal mensen in de kerk zitten die zeggen, dominee, ik wou nou maar dat je ze een beetje opschoot, want daar heb ik belang bij. Dat die ook mij gegeven is. Hoe dat nou is dat de Heilige Geest in je hart komt wonen en werken, die Heilige Geest die de weldaden van Christus uitdeelt en toepast. En ik kan me indenken dat u zegt, ik wil dat graag horen, hoe die verhouding is tussen de Geest en de Zoon. Want dat is het uiteindelijk toch waar het om gaat, dat hij me Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Daarin verheerlijkt hij Christus. En zo is hij toch vooral gegeven op de Pinksterdag, als de trooster, als degene die het evangelie uitstalt, die bemoedigt en die uitlokt. En die doet kennen die grote Christus, in wie een zondaar met God verzoend is. Nou gemeente, als God ons het leven geeft, dan komt dat echt wel. Ik heb er nou wel zin om daarover te preken. Dan komt dat echt wel. Daar gaan we ook echt wel naartoe als de Heere ons leven en krachten geeft. Dat wordt juist steeds duidelijker als een noodzaak uit wat we gaan horen vanmorgen. Maar daar zijn we nou nog niet aan toe. Vanmorgen moet ik nog opnieuw van u de aandacht vragen voor het werk van de Heilige Geest, samen met de Vader. Opdat we op die manier, gemeente, gaan zien wat onze zonde nou ten diepste inhoudt. Opdat we aan die zonde in zijn totale omvang en in zijn diepste diepte ontdekt worden. En opdat we zo steeds concreter gaan zien hoe noodzakelijk de verzoening is door het bloed van Christus. En hoe noodzakelijk de vernieuwing is door de Geest van Christus. En waarom willen we nog opnieuw nadenken over dat werk van de Heilige Geest samen met de Vader? Wel gemeente, omdat het werk van de Heilige Geest met de Vader niet is opgehouden in de morgenstond van de schepping. Dat hebben we de vorige keer inderdaad gezien, dat de Geest Gods in die morgenstond zweefde over de wateren, dat hij broedde op de wateren en dat hij de uitwerker was van de woorden van God, zodat er aan het einde van die 6 dagen die schone schepping was, waarvan de Heere kon zeggen het is zeer goed en waarin de Heere zich kon verlustigen in de werken van zijn handen. Maar het is de Heilige Geest die daarna ook verder werkt in de onderhouding en in de ontplooiing en in het tot ontwikkeling brengen van de schepping. Het is de Heilige Geest en ik kan daar natuurlijk toch vanmorgen maar een paar dingen van noemen, gemeente, maar ik noem dan een paar van de belangrijkste in mijn ogen. Het is de Heilige Geest die een mens geeft gaven en talenten. Waardoor hij al datgene wat de grote schepper in deze schepping heeft neergelegd aan krachten en mogelijkheden, zal gaan ontdekken om dat tot ontplooiing te gaan brengen en zo de schepping te voeren tot het doel waartoe die geschapen is, de lof en de verheerlijking van de drie-enige God. En dan denk ik aan de gave van wetenschap en van kennis. Dan denk ik aan de gave van het dienstbetoon, waardoor mensen zich inzetten ten dienste van de medemens. Dan denk ik vanmorgen toch ook aan de gaven van de schone kunsten in muziek, beeldhouwkunst, het schrijven van een boek enzovoort. U weet wel, gemeente, er zijn van die dingen die een mens niet aan kan leren, maar die er eigenlijk in moeten zitten. Je kan soms 2 kinderen in 1 gezin hebben en als je aan de 1 een potlood geeft, zo klein als hij is, maar dan tekent hij al een figuurtje en na een poosje dan zeg je, en de meester op school die zegt het na, die jongen die heeft er gewoon talent voor. Die ziet de dingen en hij krijgt ze op papier ook. Dat moet je ontwikkelen. Terwijl je in datzelfde gezin een andere jongen hebt die niet verder komt dan met wat hanenpoten schrijven. En ook als hij langzamerhand volwassen is, dan zijn het nog allemaal krabbels en kriebels waarvan een ander zegt, wat heeft hij er nou eigenlijk op papier staan? Want hij ziet geen kans om een paar fatsoenlijke lijnen te trekken. Nou, dat waarvan wij dan zeggen, gemeente, het moet erin zitten. Iemand moet toch iets van een gave hebben. Dat is nou het werk van de Heilige Geest.
Alle bekwaamheden op dat gebied zijn uit hem. En als u vraagt waar we dat lezen, dan denk ik aan het meest duidelijke Bijbelse voorbeeld dat we daarvan kunnen vinden in Exodus 31, als Mozes de opdracht heeft gekregen om de tabernakel te gaan bouwen naar Gods bedoeling. En als de Heere zegt, Mozes, dat hoef je niet allemaal zelf te doen, want Mozes die heeft al de gave van het leiderschap. Dat is natuurlijk ook een kostelijke gave. Maar die man die kan ook niet alles en die heeft ook niet alles. De Heere zegt, er zitten in het legerkamp van Israël twee mannen die ik daar bijzonder voor heb toegerust. Bezaliël en Aholiab. En dan zegt de Heere, en daar moet u op letten gemeente. Ik heb hen vervuld met de geest Gods. Met wijsheid, verstand en wetenschap. In alle handwerk. Om te bedenken werken in goud. In zilver en in koper. In kunstige steensnijding. En houtsnijding. Die Bezaliël en die Aholiab, dat waren mensen die konden van een stuk dode stenen sieraad maken. Als die een stuk hout in de handen kregen en ze hadden er een mesje bij, dan werd het tot een sierlijk voorwerp dat je als een pronkstuk in je huis kon neerzetten. Die konden in goud en in zilver en in koper zo graveren dat een mens er in verwondering bij kon staan te kijken en zeggen, wat is dat kunstig, wat is dat mooi. En die beide mannen die mochten nu die gaven in dienst stellen van de Heere en van de bouw van zijn huis, de tabernakel in de woestijn. Maar daaruit leren we dus gemeente dat dat gaven zijn van de Heilige Geest. Dat je iets moois kunt maken. Dat je een kunstwerk kunt maken. Een beeldhouwwerk. Een boekwerk, een gedicht, een schilderij. Dat je kunt werken als beeldhouwer, als muzikus, als modeontwerper, als architect. En ook in al die dingen, gemeente, is de Heilige Geest aan het werk die het werk van de Vader tot zijn doel brengt. Die erop aanwerkt dat we van de hof die we aan het begin van de geschiedenis vinden in het paradijs, terechtkomen in de hofstad die aan het einde van de geschiedenis zal verrijzen, het nieuwe Jeruzalem, dat aan de ene kant de heerlijkheid van het paradijs in zich zal hebben, maar dat tegelijkertijd een stad zal zijn waarin de cultuur en de kunst en de wetenschap is samengebracht tot verheerlijking van de grote schepper. Maar als we dat zo hebben vastgesteld, gemeente, op grond van de schriften, dan betekent dat tegelijkertijd dat we vanmorgen tegen elkaar zeggen dat er niks in deze wereld op zichzelf zondig is. Dat het geschapene op zichzelf verkeerd is. De apostel zegt dat ook alle schepsel Gods is goed en nuttig, als je het maar met dankzegging gebruikt. Er is geen enkele uitvinding, er is geen enkele gave gemeente die op zichzelf van de duivel kan zijn. Kijk, dat de duivel er misbruik van maakt, dat is natuurlijk volkomen duidelijk, want de duivel is de aap van God. Zodra de Heere iets op tafel legt, dan grist de duivel het ervan af om te proberen het voor zijn eigen doeleinden te gebruiken. Maar de duivel heeft zelf nog nooit wat uitgevonden, gemeente. Je moet de duivel niet te veel eer geven. Zo snugger is die nou ook weer niet. Maar dat wat van de Heilige Geest is, dat hebben we inmiddels dan gezien, dat is bedoeld om de kroon te zetten op de schepping van God. Dat is gericht op de eer van God. Ook hier geldt het dat zijn naam alleen daarvan de eer zal ontvangen. En daarom is het een goede zaak dat ons zangkoor heet Soli Deo Gloria. Als ze er dan maar van oppassen dat het in een uitvoering er nooit om gaat dat de dirigent het zo best heeft gedaan. En dat de zangers zo mooi hebben gezongen. Maar dat het dan inderdaad ook alleen maar gericht is op de grootmaking van de naam van God. Die aan een mens een stem heeft gegeven om te zingen. En die aan een mens de gave heeft gegeven om te musiceren. En die aan een mens de gave heeft gegeven om leiding te geven aan een koor. Opdat het tot Gods lof zal zingen op aarde. Want het zij dat geëet, het zij dat gedrinkt, doet het alles ter ere van God. En wat is het goed, gemeente, om daarover te denken, want op dit gebied heeft de zonde geweldig verwoestend doorgewerkt. Bederf van het mooiste is altijd het slechtste, dat zie je op het gebied van het zevende gebod, waar die bloem uit het paradijs vertrapt wordt door een leven in de zonde. Maar dat zie je ook op dit gebied, gemeente, als het gaat om die bijzondere gaven en die bijzondere talenten die de Heilige Geest aan mensenkinderen heeft geschonken. Wetenschap is een gave van de Heilige Geest, maar ze wordt voor het eerst ontwikkeld in de tenten van Kain. Kunst is een gave van de Heilige Geest, maar je komt ze voor het eerst tegen in de tenten van Kain, waar Jubal de eerste instrumentmaker was voor muziekstuk. Het probleem waar wij mensen vandaag natuurlijk voor zitten, dat is de vraag, hoe kun je dat nou onderscheiden? Hoe kun je vooral in de wereld van vandaag nou onderscheiden tussen wat uit de Heilige Geest is op dit gebied en wat uit de geest van de afgrond is? En dan zijn er drie punten, gemeente, waaraan u de dingen moet toetsen. Drie dingen. Allereerst, wat van de Heilige Geest is, dat is tot eer van God. En dat betekent, gemeente, dat u bij alles wat u in deze wereld tegenkomt en bij alles wat er in uw eigen leven een plaats krijgt, dat u die vraag moet stellen, is dit tot eer van God? Wordt God erin verheerlijkt? En wat van de Heilige Geest is, gemeente, dat hoort bij de eer en de heerlijkheid van de volken en de koningen der aarde, dat straks als Babel brandend en krakend en ondergaat in het laatste oordeel, zal worden binnengebracht in de stad die fundamenten heeft om daar het nieuwe Jeruzalem te versieren. En dat betekent dus, gemeente, Openbaring 21 leert ons dat. Dat betekent dus, gemeente, dat je bij al die dingen die je mooi vindt en al die dingen die je prachtig vindt en al die dingen die je leuk vindt, dat je je telkens weer de vraag moet stellen, kun je je indenken dat dit nou een plaats krijgt in het nieuwe Jeruzalem, de stad waar God woont, te midden van zijn volk? Dat moet u zich afvragen. Of komt het uit de tenten van Kain? Hoort het thuis in de stad van het beest? En gaat het straks ten onder wanneer het oordeel over Babylon wordt voltrokken en de stad in vuur en vlammen ondergaat? En dan is er een derde ding, gemeente, wat uit de Heilige Geest is, dat beantwoordt aan goddelijke normen. En die normen die hebben we samen gelezen in Filippenzen 4, waar onder andere wordt gezegd dat we zullen bedenken al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, al wat lof verdient. Bedenk dat. En als je dat dan weer zo op je laat inwerken, gemeente, dat je zegt, het gaat dus in deze wereld om dat wat tot verheerlijking van God is en wat een plaats kan krijgen in het nieuwe Jeruzalem en wat liefelijk is en rein is en weluit is, zo beantwoord aan de normen van God. Dan kun je je indenken dat de christen in deze wereld die onderweg is van die stad Babylon, die hij verlaten heeft door Gods genade naar de stad Jeruzalem, waartoe hij geroepen is door Gods genade en waarvan hij een burger is geworden, al leeft hij nog in de vreemdelingschap, dat zo'n christen een gans ander leven gaat krijgen dan de inwoners van die stad van de wereld. Hij heeft immers Babel ontvlucht en hij zoekt zich te openbaren als een burger van dat hemels vaderland. Nou, dan ga je die toets aanleggen, gemeente, dat het in alles zal gaan om de eer van God. En dat het in alles gaat om de vraag, past dit ook werkelijk straks in het nieuwe Jeruzalem? Want als het daar niet past, gemeente, dan moet je er nou al van af, omdat je als een burger van die stad daar straks je plaats zoekt te vinden.
Wie door de Heilige Geest wordt geleid en daarom bij de Heere wil horen en wie zo zich openbaart als een kind van de Heere, die leert bedenken, zegt de apostel, alles wat rein is. Nou, ik denk dat we het dan allemaal wat concreet moeten gaan maken, gemeente, want anders wordt het misschien toch te moeilijk om het allemaal nog te volgen voor onze jonge mensen. Laat ik het dan concreet mogen maken, alles wat rein is. En laten we die maatstaf dan maar eens wat aanleggen. Denk nou maar eens aan de boekdrukkunst. Dat is een gave van de Heere geweest. Als je alleen al bedenkt dat een halve eeuw voordat de kerkhervorming tot stand kwam, die boekdrukkunst werd uitgevonden. En wat een machtig middel het is geweest in de handen van de Heilige Geest om het woord onder de mensen te brengen en de boeken van de hervormers een breed verspreidingsgebied te geven. Dan zeg je, wat een gave van God. Maar iemand heeft gezegd, die boekdrukkunst, dat is ook een stap onderweg naar de hel. Je kunt er ook een hele andere kant mee op. Denk dan eens aan uw lectuur, al wat rein is. Welke kranten liggen er bij u thuis op tafel? Welke tijdschriften leest u? In wat voor boeken zit u te bladeren? Kan dat deze toets doorstaan, gemeente, wat rein is? Mag de Heere over je schouder meelezen? Mag de Heere meekijken? Roept het geen onreine gedachten bij je op? Worden er geen zondige fantasieën doorgewekt? Ik denk aan de televisie. Bedenk al wat rein is. Nou, zeg nou eens eerlijk, gemeente, kan dat gezegd worden van die soapopera's waar een groot deel van de televisiezendtijd mee gevuld wordt? En die uiteindelijk een permanente reclame zijn voor alles wat God verboden heeft. Diefstal en overspel en echtbreuk. Moord. Vloeken van de naam des Heren, het ontheiligen van de dag des Heren, het vertrappen van het door God gestelde gezag, het kiezen van de afgoden. Wat rein is, kan je dat zeggen van een optreden van André van Duin? Om nog maar één naam te noemen. Kan je dat zeggen van een groot deel van het massa-amusement waarmee het volk wordt vermaakt avond aan avond? Dan moet u zich nou eens afvragen, gemeente, als u bij de televisie zit, dan moet u zich eens afvragen, kun je nou zeggen, dit is nou een gave van God, dat ik hier nou vanavond naar mag kijken. Dit draagt nu het stempel van de Heilige Geest, die een mens bekwaamt tot schone kunsten en tot knappe uitvindingen. Kunt u dan zeggen, gemeente, dat wat u op de televisie ziet, dat u dat verwacht straks ook in het nieuwe Jeruzalem weer te zullen zien? Dat zijn geen gekke vragen hoor, al heb u ze misschien nog nooit eerder gehoord, maar het zijn vragen die in het licht van de Bijbel worden gesteld, gemeente. Ik denk aan wat ik deze week las in een vrijgemaakt kerkblad, waarin de schrijver schreef: zou u het goed vinden dat de Heere eens een hele week naast u op de bank kwam zitten om te kijken waar u naar keek? Wat rein is. Die norm die mag je aanleggen, gemeente, voor onze gesprekken. Waar praten we over op maandagmorgen op het werk? En waar praten we over op de koffievisite? En waar praten we onder in de kring van de vrienden en op de hoek van de straat? Is dat inderdaad een beantwoorden aan deze norm van God dat het rein is? Eren we de Heere met onze tong? Al wat rein is, dan kom ik ook bij de mode terecht, gemeente. Is onze kleding er inderdaad op gericht om de Heere te verheerlijken met ons lichaam? Of zijn wij in de keuze van onze kleding zo dat we uitgaan van de vraag, hoe kan ik vandaag opvallen?
Hoe kan ik vandaag meekomen? Hoe zal de wereld van vandaag vinden dat ik toch echter leuk en modebewust uitzie?
Wat rein is, kan onze mode die toets doorstaan? Ik denk aan de minirokken. Ik denk aan die leggings. Die niks meer te raden overlaten van de vormen van je lichaam. Kan je nou inderdaad zeggen, gemeente, dat dat van de Heilige Geest is? Moet je voor de spiegel gaan staan en niet vragen, hoe zou de wereld wel vinden dat ik eruit zie? En wat zullen de buren en wat zullen de vrienden en de vriendinnen zeggen? Maar dan moet je zich eens afvragen, hoe zou de Heere nou vinden dat ik eruit zie? Is het tot zijn eer? Is het dan aan ons zichtbaar, gemeente, dat we bij het volk van God zoeken te behoren en niet bij de wereld? Of hebben die mensen gelijk? Die zeggen dat er wat dat betreft niet zoveel onderscheid tussen ons en de wereld is vandaag. En spreken we daar met onze kinderen wel eens over? Dat is denk ik een van de moeilijkheden. Je hebt een heel aantal moeders hier die altijd in de klederdracht hebben gelopen. En ineens ploften hun kinderen aan het einde van de 20e eeuw in een heel andere wereld. Maar hebben die moeders er hun best voor gedaan om te vragen, wat wil de Heere op dit gebied? En hebben ze daar samen met vader over gesproken en daar samen de schrift bij gepakt en daar samen geprobeerd eens wat over te lezen. Om zo hun kinderen op te voeden, dat ze ook in dit opzicht de Heere zullen behagen. Dat hun kleding laat zien dat ze rein willen zijn. En al wat liefelijk is, dat is die andere norm gemeend. Als de Heilige Geest zijn stempel op je leven gaat zitten, dan komt er in je leven iets van een harmonie in kleur en in klank. Net zoals dat in de schepping het geval is. Denk maar eens eventjes aan die herfstkleuren. Dat schreeuwt niet. Zoals wij soms onze kinderen aankleden op een manier dat het ene tegen het andere schreeuwt. Maar dat is harmonieus. Dat vloeit in elkaar over en dat doet je ogen geen pijn, maar dan laat je je ogen te kost gaan, omdat je ervan genieten kunt. Al wat liefelijk is. Dat betekent dat de christengemeente kan genieten van schone kunsten, kan genieten van een prachtig stuk muziek, kan genieten van een mooi schilderij, kan genieten van een schitterend beeldhouwwerk. Liefelijk. Leg die maatstaf nou eens aan, gemeente, als je denkt aan dat spijkergoed. Kijk, dat een mens daarin naar zijn werk gaat. Maar kun je nou van dat spijkergoed zeggen dat dat liefelijk is? Dat het nou inderdaad Gods bedoeling zal wezen dat je je daarin kleedt, dat je naar Gods huis gaat, als je naar een bruiloft gaat, als je naar een begrafenis gaat. Moet eens over nadenken, gemeente, want dat heeft allemaal met het werk van de Heilige Geest heel nadrukkelijk te maken. Al wat liefelijk is, dan denk ik soms aan de gezichten van jongeren en ook wel van ouderen in de gemeente. Gezichten die door de Heere geschapen zijn, maar die door ons zo geweldig hard worden gemaakt door allerlei make-up, felle kleuren op de lippen en onder de ogen. En plakaten op de wangen. Zou dat nou inderdaad de bedoeling van de Heere zijn, gemeente? Dat je op die manier je optut. En dat je op die manier je gedraagt. En dan denk ik aan jongens en meisjes die dat haar dat ze van de Heere als een sieraad hebben gekregen. En je vraagt het maar eens aan iemand die je door zijn ziekte kwijtraakt. Hoe verschrikkelijk dat is. Maar die dat haar gebruiken om er pieken van te maken. En het te verven in allerlei wilde kleuren. En het naar links en rechts te laten uitsteken. Beantwoord dat aan de norm van God. Denkt u dat de Heere daar blij mee is? Moet je eens voor de spiegel gaan staan en zeggen, zou de Heere daar nou zijn vreugde in vinden, dat ik er zo uitzie? Zou de Heere daar nou van genieten als ik op die manier voor zijn rechterstoel kom te staan? Moet je zich eens afvragen, gemeente. Heeft de Heilige Geest er behagen in? Vindt God het goed zo? En al wat wel uit. Kom je natuurlijk bij de muziek terecht, gemeente. Draagt die muziek waar wij van genieten en die wij in onze huiskamers toelaten en in onze omgeving het stempel van de Heilige Geest. Dat moet toch. Al wat wel luidt, bedenk dat en de God des vredes zal met u zijn. Kun je dat zeggen, gemeente? Wordt God verheerlijkt door de muziek die in veel van onze huiskamers klinkt en in de slaapkamers van onze kinderen. Door de muziek die klinkt op de bruiloft van een stel dat een paar uur daarvoor knielde voor Gods aangezicht en zei: Heere, indien uw aangezicht met ons niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. En die blijkbaar tegen de Heere hebben gezegd: ga vanavond maar ergens anders naartoe, of u moet het maar accepteren zo. Al wat wel uit. Geldt dan niet van heel veel muziek, en wat is het een zegen, gemeente, dat de catechismus aanleiding geeft om die dingen eens een keer concreet aan de orde te stellen, opdat wij niet onszelf bedriegen voor de eeuwigheid, want om die verrelatie, om die ernst gaat het vandaag. Is er niet veel muziek vandaag waar de beat van het oerwoud in doorklinkt, het ritme van de hartstocht, de verheerlijking van de Satan? Moet je eens denken aan heel veel woorden van die moderne muziekgemeente. Zijn er nou inderdaad hier in de kerk die denken dat je God daarmee verheerlijken kunt? Moet je heel eerlijk je afvragen als je weer met zo'n walkman oploopt. Hoort dit nou thuis in de hemel of hoort het thuis in de hel? Moet je eens afvragen, zouden de engelen het ook mooi vinden? Die discomuziek. De engelen in de hemel. Zou er in het nieuwe Jeruzalem ook zulke muziek zijn? Zou de Heere zich daar inderdaad in kunnen verlustigen? Of zou het toch ook van de geest uit de afgrond kunnen zijn, gemeente? En zo zou ik natuurlijk een hele tijd door kunnen gaan, maar het is voor vandaag genoeg wat dit punt betreft, gemeente, want er is nog meer te zeggen van de catechismus. En misschien dat er wel hier in de kerk zitten die zeggen: nou, ik wou maar dat hij nou eindelijk eens ophield met deze dingen, want daar weten we toch wel genoeg van. Dan wil ik u eens vragen, gemeente, heb u zich er ooit op bezonnen? Heb u die toets ooit aangelegd wat uw kleding betreft, wat uw kunstoefening betreft, wat uw muziekoefening betreft? Dat u hebt gevraagd: is het liefelijk in de oren van de Heere? Is het rein in de ogen van de Heere? Is het welluidend voor het aangezicht van de Heere? En anders dan is dat toch iets wat u moet meenemen, gemeente. En waar u zich op moet bezinnen en waar u met uw kinderen over moet gaan praten. En waar u uw tv-beoefening en uw muziekbeoefening en uw vrije tijdsbesteding eens naast moet leggen. En uw kleding en uw make-up en de manier waarop u zich door de kapper laat aankleden. Ach, zegt iemand: dominee, hou nou maar op, want je bent toch in de wereld. Ja, dat is het nou precies, gemeente, maar Gods volk is wel in de wereld, maar het is niet van de wereld, en dat wordt in het leven van dat volk waarachtig zichtbaar. Dat kan niet anders. Wel in, niet van de wereld. Ach, zegt iemand: dominee, maar het komt toch op het hart aan. Precies, gemeente, maar uit het hart zijn de uitgangen van het leven. En je uiterlijk verraadt wat er in je hart leeft. En je spraak verraadt waar het in je hart om draait, gemeente. Want als de Heer in je hart heeft, wees nou eens heel eerlijk, lieve broeders en zusters en jongens en meisjes, maar we moeten onszelf niet blijven bedriegen, want je kan zomaar voor de eeuwigheid komen te staan. Maar wees nou eens eerlijk, als de Heer in je hart heeft, en als je iets gezien hebt van dat wonder, dat God zijn lieve kind Jezus in deze ellendige wereld heeft gegeven om zondaren te verlossen, dan komt er toch nog maar ene begeerte in je hart, en dat is dat je de Heere zal behagen en dat je de Heere zal liefhebben en dat je de Heere zal dienen en dat je zal vragen: wat wilt u dat ik doen zal? Als God je hart heeft, dan heeft God toch recht op zijn eer, gemeente, en dan wil je toch dicht bij hem leven. En dan zeg je: pas als ik dicht bij hem ben, dan is er een voorsmaak van de eeuwige vreugde. Dan zeg je toch: laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond, mijn uiterlijk en mijn innerlijk wel behagelijk wezen. En dan blijkt dat toch op zondag en in de kerk, dan blijkt dat toch op bijzondere dagen en in je gewone leven, gemeente. Maar de Heilige Geest werkt. Daar werkt hij aan op de eer en de verheerlijking van God.
Daar werkt hij heen naar. En daar bereidt hij ons voor op het wonen in die nieuwe stad die fundamenten heeft, het heerlijke Jeruzalem. Waar niets zal inkomen dat onrein is en niets dat de zonde dient en niets dat de wereld en de ongerechtigheid lief heeft. En zegt iemand, dominee, maar mag je dan helemaal geen plezier hebben? Dan zeg ik, jongens, weet je wel dat je dan pas echt plezier hebt. Als je iets van de voorsmaak van de eeuwige vreugde mag proeven en als je mag merken dat de goedkeuring van God op je leven rust. Want laten we nou eerlijk zijn, gemeente, je kan een dolle bruiloft vieren en aan het eind met een kater, omdat je eigenlijk allemaal wat te veel op hebt. En omdat je doof bent geworden van het lawaai van de muziek, naar huis gaan en dan ga je naar huis met een kater. Of dat je aan het einde van de avond samen inderdaad kunt zingen, ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Als je nou over plezier hebt, maar dan heeft een mens toch plezier, is niet waar. Ja, maar dominee, moet je er dan als een stijve trut uitzien en mag je er dan niet leuk uitzien? Lieve mensen, moet je eens lezen in de Bijbel. Dat de Heere zegt dat hij zijn volk als een bruid voor haar man versiert. Nou, als iemand er ooit mooi uitziet, dan is dat wel op de trouwdag, is niet waar, broeders, toen je je vrouw ging ophalen. En toen ze zag staan in de bruidsjurk zo mooi als ze zich voor je had gemaakt. Nou, de Heere zegt, zo gaat het nou met die bruidskerk van mij. Versierd als een bruid voor haar man. Dan maak je je mooi voor de Heer. En dan krijg je een meisje met een fris gezicht. En met een leuke jurk aan. En dan krijg je een jongen. Die niet al zijn best doet om te lijken op de een of andere stoere bink van de televisie. Maar gewoon een jongen met een open gezicht. Omdat God hem dat gezicht gegeven heeft. En dan is er een groot verschil, gemeente. Want het is van 2-1. Je lijkt op de hoer van Babylon die vernietigd wordt. Of op de bruid van het lam. Die straks zal thuiskomen in het nieuwe Jeruzalem. Maar als je nou dit alles op je laat inwerken, gemeente, dan zeg je wel wat een zegen dat hier het werk van de Heilige Geest niet ophoudt. Want als je op deze manier jezelf gaat zien in het licht van het woord van de Heere, dan zeg je, wat is er dan veel dat ons aanklaagt. Dat de Heilige Geest ook tezamen met de Zoon waarachtig God is. De Zoon die de tweede Adam was en die gezegd heeft, ik heb gedaan wat u mij hebt opgedragen, Heere, en ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Die Zoon van God die voor een mensenkind wordt, de schoonste van de mensenkinderen. En wat is het noodzakelijk dat de Heilige Geest voor hem plaats maakt en de ogen voor hem opent? Wat is het noodzakelijk, gemeente, dat die Heilige Geest dan ook aan mij gegeven wordt om mij te vernieuwen, om mij te maken van een wereldling tot een hemelburger? Want wie hier geen burger wordt van de stad die fundamenten heeft, gemeente, en wie hier geen vreemdeling wordt op aarde, die wacht nooit het nieuwe Jeruzalem immers. Maar begrijpt u nou ook, gemeente, en dat is het laatste wat ik bij dit onderdeel naar voren zou willen brengen. Begrijpt u nou ook dat die Heilige Geest in deze wereld zuchtend zijn werk doet? Want als die Heilige Geest er nou op uit is om de kroon op Gods schepping te zetten. En als die Heilige Geest er nou op uit is om de schepping te voeren naar de verheerlijking van de drie enige God. En je ziet dan hoe het in werkelijkheid is, dan gaat die geest zuchtend zijn gang, oh zeker, ook in het hart van Gods kinderen hoor. Want dan komen Gods kinderen er in dat opzicht niet zoveel beter vanaf dat die heilige moet werken in een zondig hart, waarin nog zoveel van de boze lusten van het vlees zijn overgebleven, dat je er elke dag tegen te strijden hebt. En dan moet die heilige geest woning maken in dat lichaam dat zijn tempel wordt, maar waarvan die mens tegelijkertijd moet zeggen, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar die geest die zucht niet alleen wanneer hij ziet hoe weinig er nog van het herscheppingswerk openbaar komt vandaag. Die geest, gemeente, die zucht ook wanneer hij de schepping ziet. Allereerst al vanwege de geweldige weerstand tegen de verheerlijking van God door de zonde zelf. Dan zucht die geest. Als je ziet dat Maarten het hart weer een boek heeft geschreven waarin de naam van de Heere gelasterd wordt. En dat Jan Wolkers weer wordt aangeprezen in een krant die vroeger christelijk heette. En dan zucht die geest. Wanneer je ziet hoe mensen de gaven van de boekdrukkunst misbruiken om er porno van te maken. Dan zucht die geest. Als je ziet hoe krachten die God in de schepping heeft gelegd door mensen worden gebruikt om die schepping te vernietigen. Het zij door een oorlog, het zij door de vergiftiging van het milieu. Zucht die geest. Als hij ziet hoe mensen met die medische wetenschap die hij aan mensen heeft gegeven en die zo geweldig veel zegen kan betekenen, aan het werk gaan in abortusklinieken. En met een euthanasiepraktijk die in Nederland vandaag door het grootste deel van de bevolking wordt goedgekeurd. Maar die een gruwel moet blijven in de ogen van God die het leven heeft gegeven. En die zegt, ik heb het in mijn hand en nooit enig mens. Dan zucht die geest. Als je een jongen met een gedoopt voorhoofd ziet fietsen met een Walkman waaruit muziek komt die de Satan verheerlijkt. En dan zucht die geest. Als je een meisje met een gedoopt voorhoofd ziet. Dat er mooie lichaam uitstalt met een kleding die maar heel weinig verhult. En die aan alle kanten uitdagend is. Dan zucht die geest. Vanwege de zonde die op die manier die mooie schepping van God zo kapot maakt. Zo ontluistert. Zo vernielt. Maar tegelijkertijd zucht die geest ook over de gevolgen van de zonde, gemeente. Want die geest heeft het gezien toen hij aan het einde van de scheppingsdagen over de schepping zweefde. Hoe goed het was. Hij heeft een mens gezien, dat kroonjuweel van de schepping. Weinig minder dan een God. Adam, de zoon van God. Hij leek sprekend op zijn vader. Hij heeft het gezien hoe enige tijd later die Adam zijn vrouw in zijn armen mocht sluiten. Het wonder van de zuivere liefde tussen man en vrouw in het paradijs. Hij heeft mogen zien die machtige schepping van God in die wijde zee en in die hemelhoge bergen. Hij heeft mogen zien de heerlijkheid van de schepping in de dierenwereld met zijn bonte verscheidenheid. De schepping van de bomen en van de bloemen in hun stille pracht. En als diezelfde geest nou over deze wereld zweeft, gemeente, dan ziet hij daar die prachtige zee die soms kan worden tot een grommend monster. Die de kusten bespringt en de duizenden tegelijkertijd meesleurt in een verschrikkelijke dood. En dan ziet hij daar die majestueuze berg waarvan een lawine komt afzetten. Die verplettert de mensen in het dorp dat aan de voet van de berghelling is opgebouwd. Dan ziet hij hoe de zon, die koningin van de schepping, mensen steekt. En hoe de vrieskou, die ook behoort bij de luister en de majesteit van de schepper, een mens kan pijnigen. En dan zegt de geest, zo heeft de schepper het niet bedoeld. En dan ziet die geest de disharmonie die als gevolg van onze zonde is gekomen in de mensenwereld. En dan ziet hij dat lieve poesje dat bij je op schoot kan zitten spinnen. En dat het volgende ogenblik een verscheurend dier wordt voor het jonge vogeltje dat zich voor het eerst buiten het nest waagt. En dan ziet die geest die spin die zijn prachtige web weeft. En je kunt er met aandacht naar zitten kijken en zeggen, wat is dat een kunstig iets in de schepping. En er vliegt een vlieg in en je ziet dat spinnetje daar in één keer naartoe rennen om als een bloedzuiger zijn prooi te doden. Dan ziet die geest die statige reiger die hier aan de overkant langs het water loopt. En dan zeggen wij, wat is dat een mooi beest. En ineens zie je in het voorjaar hoe de stilte van een lentemorgen wordt verscheurd. Zie je ineens met zijn grijpgrage bek zo'n jong eendje wegplukt van bij zijn moeder. En het met ene hap verslindt. Dan ziet die geest die haast die onder je auto loopt en die daar platgereden aan de kant van de weg blijft liggen. Zo heeft God het niet bedoeld, gemeente. En dan denk ik vooral toch ook aan de mensenwereld. Dan ziet die geest dat zwaar gehandicapte kind. En die dement geworden oude vandaag. Die ziekenhuizen. Waar dokters vechten met die verschrikkelijke kanker. En waar harten van mensen het dreigen te begeven. Dan ziet hij de psychiatrische inrichtingen waar mensen soms amper aan in mens zijn. En waar mensen het niet meer zien zitten en tegen het leven niet meer op kunnen. Dan ziet die geest die jongen die daar op straat ligt naast zijn brommer nadat hij door een auto overreden is. Dan ziet die geest dat kind dat voor zijn leven invalide is geworden en dat nooit meer van de beademing afkomt. Dan ziet die geest die moeder die zo graag voor haar gezin wil zorgen, maar die het niet meer kan. Dan ziet hij die eenzamen dichtbij ons en die hongerenden ver van ons. Dan ziet hij vooral al die graven die deze wereld tekenen, de grote en de kleine. Zo heeft God het niet bedoeld, gemeente. Zo wordt God niet verheerlijkt. En wat doet nou de Heilige Geest? Dan zweeft die Heilige Geest nog altijd over deze wereld, deze zondige wereld, vol dorens en distels, vol ongerechtigheid en vloek. En nou leert die Geest de schepping zuchten, wij noemen de schepping onbezield. Maar de Bijbel die spreekt daar anders over, gemeente. De Geest die leert die schepping zuchten. Die leert die schepping zonder dat die schepping het zich natuurlijk volkomen bewust is, maar die leert die schepping dat er wat anders komt. Dat er verlossing komt. Dat er een einde komt aan die vergankelijkheid en aan die vloek en aan die disharmonie en aan die dood. En hij doet de schepping zucht. Hij doet die schepping trillen van verlangen naar die toekomst. En de apostel Paulus heeft het ons voorgehouden dat het schepsel zuchtend onder het lijden van deze tegenwoordige tijd met opgeheven hoofden wacht en uitziet naar de openbaarwording van de kinderen van God. Die schepping die zucht omdat ze verlangt verlost te worden van die vergankelijkheid. Omdat ze verlangt om verlost te worden van het lijden. En verlost te worden van de dood. Omdat ze verlangt verlost te worden van alles wat in strijd is met Gods scheppingsbedoeling. Het schepsel zucht. Nou, dat is ook het werk van de Heilige Geest samen met de Vader, gemeente. Dat die schepping er iets van weet. Er komt wat nieuw. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Hoort u dat zuchten, gemeente? Als je die bladeren er voor je voet ziet liggen. Als je de bomen, de bloemen verlept ziet staan op het veld. De schepping zucht. Ziet u het? En wij, zuchten wij ook om de verlossing van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Wat moet je dan vanmorgen zeggen dat we ons moeten schamen tegenover die schepping die wij onbezield noemen? Dat die schepping ons voorgaat. Als u het in plaats van naar de kerk te gaan, het bos in gaat. Of het water op. De polder in. Of naar het strand. Dan zucht die schepping. Dan zuchten de konijntjes in het bos. En de eendjes die op het water dobberen. En die koe die daar in de polderwei staat. En die meeuwen die daar boven het strand scheren. En dan zeg ik, hoort u dat dan niet, gemeente? Hoort u dat dan niet? Hoort u ze niet zuchten? Als ik het nou eens heel simpel mag zeggen, dan snappen de kinderen er ook. Dan staan die konijntjes er op hun achterste benen en dan zeggen de mensen, moet je nou eens kijken, die leuke konijntjes. En weet je wat die konijntjes dan op dat moment zeggen? Moet je nou eens kijken, die dwaze mensen. Nou lopen ze hier in het bos terwijl ze naar de kerk moesten om daar te bidden om de verlossing van de vergankelijkheid. Want daarom worden wij ook nog niet verlost. En dan zien die mensen, die zien de meeuwen daar boven het strand zweven. En dan zeggen ze, moet je nou eens kijken, die wachten tot we weer naar huis gaan, kunnen ze het brood oppikken. En die meeuwen die zeggen, moet je dat die rare mensen nou eens zien liggen? In plaats van dat ze naar de kerk gaan en dat ze het aangezicht van de Heere zoeken. En dat ze zeggen, verlos uw schepping, verlos ook ons, kom haastig, Heer Jezus. Hoort u dat niet? Nee, als je daar naartoe gaat, dan hoor je dat niet, want anders dan kwam ieder van je levensdagen nooit weer, want dan schaamde je je zo verschrikkelijk tegenover die konijnen, en tegenover die eenden, en tegenover die koeien in de wei. Maar hoe komt dat nou, dat u het dan niet hoort, en Paulus het wel hoort? Dat is ook een ernstige vraag, gemeente, hoe komt dat nou? Daar heb u wel een antwoord op, want u hebt het zelf gezongen met Psalm 92, geen dwaas weet wat hij ziet. Daar heb je het nou. Als je dat niet ziet en als je dat niet hoort, dan komt dat omdat je dwaas bent. Dan komt dat omdat je in je leven nog nooit echt rekening hebt leren houden met God. Dan komt dat omdat je nog doof bent en dan komt dat omdat je nog blind bent, gemeente. Daarom kun je er ook zeker van zijn dat mensen die door de Heilige Geest open ogen en open oren krijgen en dat die door de Heilige Geest wijsgemaakt worden tot zaligheid, op zondag wel in Gods huis komen om te bidden om de wederkomst van Christus. De Geest stuwt vanuit de schepping ons naar binnen in de kerk. Om te zuchten van verlangen naar de verlossing die bij God is. Hoort u de schepping zuchten, gemeente? Ach, dat kan eigenlijk alleen maar als je zelf hebt leren zuchten. En het blijft niet zo. Want de Geest die werkt niet alleen tezamen met de Vader, maar de Geest die werkt ook tezamen met de Zoon. En op zijn toekomst werkt de Geest aan. En dan zal Babel vergaan met alles wat van Babel is en met alles wat er in Babel thuis hoort. En als die toekomst van de Heere Jezus aanbreekt, dan komt er ook een einde aan dat zuchten van de Geest. Dan zullen kommer en zuchten vergaan en verdwijnen. En dan zal de schepping niet meer zuchten, gemeente, maar dan zal de schepping zingen, omdat de grote dag van de verlossing is aangebroken. De dag waarop ze niet meer hoeven te wenen en waarop de zon niet meer zal branden en waarop de nacht niet meer zal volgen. De dag waarop niemand meer zal hongeren en dorsten en waarop niemand meer zal zeggen ik ben ziek en waarop niemand meer de dood zal zien. De dag waarop er vergeving van ongerechtigheid zal zijn, waar geen kwaad meer of geen verderf meer zal zijn op de heilige berg. En dat heeft zijn gevolgen voor die schepping, gemeente, want dan zullen de koe en de berin samen weiden en dan zal de wolf en het lam samen spelen in de wei. En dan zal een kind zijn hand steken in de hol van in het hol van een giftige slang. En dan hoeft geen moeder meer te zeggen, wat doe je? Dan ontvangt God alle lof en eer. Dan zullen de vrijgekochten des Heren met gejuich in Sion komen. En dan zal eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn. En de schepping, de verloste schepping, die zal dan in die blijdschap en in die vreugde delen. En ze zal niet meer zuchten, want de stromen zullen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, de bergen vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Eén vraag tenslotte. Zult u en jij dan in die verlossing delen? Dan wordt het hier al zichtbaar dat je niet meer van Babel bent, maar van Jeruzalem. Amen.
willen samen danken. Heere, wat een machtig perspectief opent u in uw woord vanuit het werk van de Heilige Geest. Dat die grote dag zal aanbreken. Dat er de verlossing is van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Dat de kinderen Gods openbaar zullen worden. En dat de ganse schepping daarin zal delen. Dat er dan geen vloek meer over zal zijn en geen dissonant en geen felle kleuren meer. Maar dat dan de harmonie hersteld is en tot een eeuwigheid zal zijn in het nieuw Jeruzalem. Heere, we zouden daar toch wat meer naar moeten verlangen. We zouden daar toch wat meer naar moeten uitzien. En het zou toch in elk geval in ons leven wat meer zichtbaar moeten worden. Dat we bij dat volk behoren dat die toekomst tegemoet gaat en niet bij de wereld die ondergaat. Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. En vernieuw ons. Van binnen en van buiten. Opdat we een volk mogen zijn. Vol verwachting zich spoedt naar die toekomst, als alle dingen nieuw zullen worden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het tweede vers van Psalm 147, 147 vers 2. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende en vernieuwende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.